Het kabinet ook een ander milieuprobleem. Daar heeft u vast al voor gehoord. Milieuprobleem met vier letters, PFAS. Deze groep aan chemische stoffen vind je onder andere terug in onze regenjassen en in teflon, maar ook in de bodem. En het is verschrikkelijk giftig. Het kabinet maakte onlangs bekend dat er helemaal van af te willen. Aan tafel Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Meneer de Boer, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent hier niet voor het eerst. Ook niet voor het eerst over dit onderwerp.
Nee, dat klopt ook. Ja.
Ja, u bent er al heel erg lang mee bezig, hè?
Ja, wij zijn er al een jaar of 20 mee bezig. En veel onderzoek. En er is ook best veel over bekend. Maar er is vooral veel bekend op effecten van de mens. Dat is interessant. Dus er is enorm veel gemeten, ook door ons wel. Veel in Canada, Amerika, ook in vis, in van alles en nog wat.
Kunt u eerst nog even kort uitleggen wat PFAS nou precies is?
Ja, nou ja, PFAS staat dus voor per- en polygefluoreerde koolwaterstoffen. Dat zijn dus, waar het eigenlijk om gaat, is de binding tussen koolstof en fluor. Die is zo verschrikkelijk moeilijk stuk te krijgen, dus dat betekent, als je iets maakt daarmee, dan heb je eigenlijk een geweldig materiaal. Maar je hebt ook iets waar je eigenlijk bijna niet meer van afkomt. In Nature, een paar maanden geleden, werden ze de forever chemicals genoemd. Dat wil zeggen, je maakt het en alleen als je het bij hele hoge temperatuur verbrandt, dan kun je het weer kwijtraken, maar je moet er verschrikkelijk veel moeite voor doen.
Ja. En wat is het, nou eerst dan maar even, waar vinden, en dat zijn allerlei stoffen, het zijn geloof ik 6000 verschillende combinaties.
Ja, het is een hele, 6000 zegt men op het ogenblik, maar we hebben de chemie is heel creatief, dus er komen er nog steeds bij ook. Het is een familie van stoffen, een groep van stoffen, zo noemen wij dat dan. Ja.
En je kan er van alles mee?
Ja, je kan er van alles mee. Dus teflon is een van de bekendste. Om te zorgen dat we geen bruin korstje aan ons eitje krijgen als we dat bakken. Maar het zit bijvoorbeeld in skiwax, om maar een dwarsstraat te noemen. Het zit in regenkleding, noemde het al zelf. In allerlei sprays. Het is vuil en vet afstoten.
Ja, ja. Dus waar je fietsketting mee inspuit,
ja,
of een slot mee loskrijgt.
Maar ook je bankstellen en je vloerbedekking. En het zit echt in heel veel.
Dus het helpt ons verschrikkelijk in het dagelijks
leven. Ja, het is een
superspul.
Product.
Ja. Maar nu, waarom is het zo vervelend dat het niet meer afbreekt of nauwelijks meer afbreekt?
Nou ja, dit soort persistente stoffen, en het gaat dan altijd om koolstof en halogenen, dat zijn dus fluor of chloor of brom. Daar hebben wij eigenlijk in het verleden toch ook wel al lessen van geleerd dat we dat beter niet kunnen maken of daar in ieder geval heel voorzichtig mee moeten zijn. Een bekend voorbeeld is DDT, dat was dan met chloor eraan. Nou ja, dat is al heel lang verboden. Maar heel veel, zo niet alle moeders wereldwijd, hebben het nog steeds in hun moedermelk. En dat is wel wat. Hè? Dus je zadelt volgende generaties met dit soort stoffen op.
DDT bijvoorbeeld, want dat gaat dan over van mens op mens?
Ja,
van
moeder op
kind?
Ja. Ik zeg zelfs een beetje gekscherend. De vrouwen hebben dan een voordeel, want die reinigen zichzelf door de melk aan de baby te geven op die manier. Dat is allemaal iets wat je niet wil natuurlijk.
Nee, nee.
En dus daar moeten wij van af. En dit is ook weer zo'n stof die ontzettend persistent is. Dus als je hem eenmaal hebt, er zijn verschillen. Deze stof bindt iets meer in bloed dan bijvoorbeeld in vet zoals moedermelk. Maar het zit wel in ons ook. En het zit dus ook in allerlei dieren.
En hoe krijgen wij deze PFAS-groep stoffen? Hoe krijgen we die dan binnen? Door het eten van dat eitje uit die pan? Of?
Ja, dat net niet. Sorry, net niet. Het gaat afhankelijk van om welke stof het gaat in die groep. Het kan gaan via visconsumptie bijvoorbeeld. Maar op het ogenblik zijn er varianten op de markt die dan veel beter in water oplossen. En die komen dus in het oppervlaktewater via lozingen van fabrieken bijvoorbeeld. En dan wordt daar weer drinkwater van gemaakt. En dan krijg je het er niet helemaal uit. En dan zit het in ons drinkwater. En dat is natuurlijk wel erg kwalijk. Ja. Want daar hebben we natuurlijk elke dag mee te maken.
Deze stoffen zijn voor de meeste Nederlanders toch heel erg nieuw. We hadden van CFK's al wel eerder gehoord. DDT.
Teflon was wel bekend. Maar dat dit soort stoffen daar veel mee te maken hadden. Ja,
nee.
Dat klopt. Ja.
En u zegt, u bent daar al heel lang mee bezig.
Ja.
Als chemisch een man. Maar, maar ook kritisch, toch?
Nou ja, wij kijken gewoon wat de... Hè, wij proberen dit soort zaken op voor te zijn. We kunnen heel gevoelig meten tegenwoordig. Dus je probeert al op een niveau waarop het nog geen kwaad kan, toch, als het nodig is, aan de bel te trekken en zeggen, hey, dit soort verbindingen. Wees voorzichtig, zorg dat het niet geloosd wordt. Of zorg als fabriek dat je je eigen afval behandelt. En nou ja, daar valt nog heel wat te winnen in ieder geval.
Want is er dan in eerder gevallen heel lang niet naar u geluisterd, naar u en uw collega's?
Nou ja, we hebben dus een paar jaar geleden en zo'n, we hebben dus in Nederland een grote fabriek staan in Dordrecht. En toen hebben wij...
Geen moer.
Toen hebben wij natuurlijk gezegd van, wat ik niet begreep is dat de vergunningen zo makkelijk verleend werden. En je hebt, aan de ene kant heb je de producten, maar als je eenmaal de teflon in je pannetje hebt, dan valt het in, zoals in dat geval, valt het eigenlijk wel mee.
Ja.
Maar om dat te maken heb je tussenproducten nodig. Ja, en die gaan gewoon via de afvalpijp naar het water en zelfs via de schoorsteen naar de lucht. En dan denk ik, ja, die vergunningen, die had je beter niet kunnen geven.
Want ik begrijp dat Chemoer de vergunning heeft om, u moet me even helpen, hoeveel mogen zij per jaar, hoeveel kilo?
Nou ja, het is wat in beweging. Het was op een gegeven moment 2 jaar geleden nog 6000 kilo. En toen zijn natuurlijk toch wel, toen aangetoond werd, ook wel door ons, dat toch belastend was, zeker
en
voor de omgeving.
Is een kilo van die PFAS-stoffen
ja.
In de lucht, maar ook
nee,
gewoon in het water.
Dat was naar het water en naar de lucht, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar
dus zij zetten een pijp open? En dat stroomt in...
Dat gaat gewoon verder ongefilterd...
Bij Dordrecht in het water.
Ja, en dat gaat naar zee. En dat, nou ja, die stoffen die... Hè, want we hebben natuurlijk hier over Nederland... maar het is natuurlijk een wereldwijd probleem. Het gaat ook niet alleen op Dordrecht. Die fabrieken staan op veel andere plekken. En die stoffen verspreiden zich over het noordelijk halfrond... richting Noordpool, zeg maar.
Ja.
Maar ook wij hebben daar zelf last van. Zo gaat dat. Dus wereldwijd, en zeker op de noordelijke helft... hebben we allemaal dan last van dat probleem. En krijgen we het allemaal in ons bloed.
Een heel belangrijk deel van ons zeeleven bevindt
zeeleven,
zich daar.
Absoluut.
Plankton, kril, grotere zeedieren, zeezoogdieren die daarvan
allemaal
leven.
Allemaal blootgesteld, ja.
En wat heeft het voor gevolgen voor een lichaam?
Nou ja, dat,
lichaam?
Voor de mens zijn er dus een aantal eindpunten, zoals wij dat noemen. Dus effecten mogelijk. Dat wil zeggen, er zijn relaties vastgelegd met nierkanker, teelbalkanker, hoog cholesterol. Heel divers eigenlijk. Dat maakt ook dat als iemand zo een effect heeft, stel je hebt nierkanker... dan kun je ook nog niet zo makkelijk zeggen, oh, het komt door die fluor. Want je kunt ook ergens anders nierkanker van krijgen. Hè? Dus dat maakt het wel wat lastig om het te interpreteren. Maar het is bekend dat die effecten een gevolg zijn van de fluorverbindingen.
Ja. Wat was nou de... Want de overheid heeft in het voorjaar gezegd... De grond mag niet meer vervoerd worden. Werd er nou echt een nul opgesteld?
Ja, eigenlijk nul. Men heeft op een gegeven moment blijkbaar gezegd... die grond die mag je niet meer gaan verplaatsen. En wat moeten we dan voor norm stellen? En toen heeft men, dat is blijkbaar in de wet verankerd... het voorzorgsprincipe gevolgd. Ik moet daar eigenlijk heel blij mee zijn, want dat is mooi. Dan zeggen we, oké, we zetten alles op nul.
Ja.
Maar ja, had je in dit geval misschien toch niet even wat langer moeten rekenen. En, want dat was wel... dat kwam wel letterlijk ook voor veel collega's van mij uit de lucht vallen. Ja.
Nul is wel heel weinig.
Dat was wel heel erg laag, want we kunnen ook heel erg laag meten. Dus wij hadden wel toch in dit geval toch iets van... dat was misschien niet helemaal nodig. Je ziet ook dat er nu alweer wordt gedacht aan het oprekken van deze norm. Dat is goed.
Ja.
Maar let er dan ook wel op dat je inderdaad wat aan die stoffen zelf doet.
Ja. De RIVM komt nu met een nieuwe norm?
Ja, wij wachten nu in spanning af wat het wordt. Hè? Ik heb geen idee, want er is namelijk ook een hele discussie... onder andere tussen RIVM en EFSA, de European Food Safety Agency... die gaat over voedselveiligheid. Die zijn eigenlijk al met een voorstel gekomen... en dat moet wel op elkaar passen. Je kunt niet aan de ene kant zeggen... we mogen maar zo heel weinig naar binnen krijgen... en aan de andere kant de norm voor grond verhogen. Dus ik denk dat is het spel wat gespeeld wordt op het ogenblik.
Ja, want op dit moment ligt zo goed als alles stil. Hè? Die grond mag niet meer verplaatst worden. Heel veel bedrijven zitten natuurlijk ook in problemen... omdat het opeens niet meer
zeker
mag. Als die norm een klein beetje wordt opgehoogd... is de verwachting dat dat dan wel weer verplaatst mag worden?
Ja, nou ik was bijvoorbeeld...
Maar betekent dat dan dat dat dan geen gevaar meer oplevert?
Nee, dat is het punt. Hè. Dus die nulnorm is wel heel laag. Dus ik denk dat er wel enige ruimte in zit. Maar het moet dus aangepast worden op de adviezen van bijvoorbeeld EFSA... die weer op literatuur zijn gebaseerd... van hoeveel mag je als mens dan maximaal naar binnen krijgen. Maar ja, het zou eigenlijk nul moeten zijn. Het is toch te gek dat wij dit met z'n allen in ons bloed hebben gewoon.
Maar als nu... Nee, zeker. En de gevaren voor de natuur... Wij zijn natuurlijk een natuurprogramma.
Ja.
Nou is er ook natuur, maar die beschrijft u ook heel duidelijk.
Ja.
Maar wat, wat, wat dan als het nu al overal in de bodem zit en in de lucht en in het
water? Nou ja, het enige wat je kunt doen is dus inderdaad het gebruik heel erg terugdringen en zorgen dat er natuurlijk dit soort vergunningen, die moet je niet afgeven van dit soort stoffen. Hè. Ik zeg altijd maar, of je nou een mens bent of een fabriek, zorg voor je eigen afval.
Ja.
Ik denk en ik hoop ook dat we op een punt komen later dat we zullen zeggen, nou, goh, in die jaren kregen fabrieken nog vergunningen daarvoor. Ja. Want het is gewoon te gek dat het zo, hè, vooral voor dit soort persistente stoffen, hè, dat moet je gewoon niet willen.
Maar soms denk je, leren wij dan niks van de geschiedenis? Ik weet nog wel, toen ik jong was in de jaren 80, toen ging gewoon het kernafval ging op de Atlantische Oceaan, gewoon met van die grote netten, van die tonnen, hup, dat ging overboord. En nu zeggen we, nou, hoe hebben we dat nou ooit kunnen doen?
Ja.
Maar nu worden dit soort de dingen gewoon in de rivier geloosd in Nederland.
Ja, nog steeds. Ja, dus dat is teleurstellend, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus zo, en ik denk dan een beetje aan die stof als DDT of PCB, dioxines. We hebben het allemaal voorbij zien komen. Het heeft altijd tot een soort ramp geleid en dan gebeurt er wat. Ja, en nu zie je ook weer, pas als er dan niet meer gebouwd kan worden, ja, dan gebeurt er iets. Ja, dat had wel iets eerder gemogen.
Ja. Nu, we hadden het er net over, u bent hier eerder geweest. Toen ging het ook over gemoer in Dordrecht. Toen hadden we het over, en moet ik even, de stof Gen X.
Ja, dat klopt. Ja.
Is dat één van die PFAS-stoffen?
Ja, dat klopt. Dat is één van die stoffen. En wat men heeft gedaan, want die vorige stoffen die in gebruik waren, die mochten niet meer. Dat was in ieder geval iets. Maar ja, dan is het maar één van de 6000 stoffen die verboden wordt. Maar die gingen in vissen zitten en in organismen. En toen hebben ze gezegd, nou, we maken een andere. Maar het probleem is, deze lost goed op in water en dan krijg je het dus in drinkwater. Ja, zolang je het even goed blijft lozen, heb je toch nog steeds een probleem.
Ja.
Is het verschuiven van het probleem.
Zijn er genoeg alternatieven voor die soort? Want we willen natuurlijk wel onze tefalpannetjes of teflonpannetjes blijven gebruiken.
Nou, het gaat heel goed in een stalen koekenpan, heb ik inmiddels wel gemerkt.
Ja,
hoor.
Ja, dat klopt.
Een eitje niet zo. Hè. Het is eigenlijk alleen het eitje bakken. Ja. Er zijn voor heel veel toepassingen alternatieven. Brandplusmiddelen, daar is het ook erg bekend van. Hè. Ook vooral het grote gebruik bij vliegvelden, bij oefeningen van brandweer. Ja. Daar zijn alternatieven voor. Er zijn voor heel veel stoffen, of op regenkleding ook, op silicium gebaseerd, siliconenverbindingen. Er zijn alternatieven. Maar als je teflon wil maken, heb je altijd nog steeds fluor nodig. Dus, maar ja, daar kun je dus in ieder geval zorgen dat het niet geloosd wordt.
Ja. Dus, oké, goed. Nou ja, die pannen dan, dat is één ding. Maar voor heel veel andere dingen zijn dus alternatieven.
Ja, ja.
Dat is goed.
Ja, en daar wordt wel ook hard aan gewerkt. Dus maar ja, daar moet dan ook wel wat druk van de overheid bij, hè?
Ja.
Want anders gebeurt er niets.
En u zegt, er mag wel wat meer druk. Dit is te makkelijk hoe dit gegaan is.
Ja, zeker.
Heel hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde wederom, één keer in de zoveel tijd is hij hier om ons bij te praten. Jacob de Boer, milieutoxicoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dank u wel.